BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. El Salvador voert als allereerste land ter wereld de bitcoin in als wettig betaalmiddel. Dat kan zorgen voor gefronste wenkbrauwen bij het IMF en in de Verenigde Staten. Wat kunnen hun bezwaren zijn en wat kunnen ze er tegen doen? Daarover straks meer, maar we beginnen op de Bitcoin 2021-conferentie in Miami vorige week. Najib Bukele, president van het Zuid-Amerikaanse El Salvador, dook op in een presentatie met de volgende boodschap.
Next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. And in the medium and long term, we hope that this small decision can help us push an element of this kind of bit into the right.
Niet eens uitpraten, maar hij weet het niet, want hij staat op video. Het gejuich overstemt hem. De bezoekers van Bitcoin 2021 zijn in elk geval enthousiast. Hoe zit dat met mijn gasten? Bert Slachter, oprichter van informatieplatform Lekker Cryptisch, host bij de podcast Satoshi Radio, en Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Allebei welkom.
Dankjewel.
Dank u.
Bert, al plannen om te emigreren?
Nee, dat toch niet. Nee. Nee, wat dat betreft zit hier helemaal niet verkeerd in Nederland. Ja,
want er komen wel voordelige regelingen, hè, voor als je daar wilt gaan wonen met je bitcoins.
Ja, ik geloof dat als je 3 bitcoin meeneemt en investeert in de lokale economie, dan krijg je een permanent verblijfsvergunning. Ja. En het is er lekker weer, dus mooie stranden. Dus sommige mensen zullen zich aangetrokken voelen.
Luister, wat maakt de bitcoin geschikt voor El Salvador om het in te voeren als wettig betaalmiddel?
Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Want bitcoin is wat dat betreft een raar beestje als je het vergelijkt met het geld wat wij kennen. Bitcoin is fundamenteel digitaal en wereldwijd van aard. En normaal gesproken, als iets digitaal is, dan is het eindeloos te kopiëren, waarbij de kopie en het origineel identiek zijn. Ja. En wat Bitcoin eigenlijk heeft opgelost, is dat je digitaal eigendom kunt overdragen. En dus je kunt een muntje aan iemand geven en dan heb jij hem niet meer. En dat is dat gebeurt door het te decentraliseren, doordat tienduizenden computers wereldwijd, die tienduizenden deelnemers elkaar controleren en elkaar scherp houden. En dat betekent ook dat het monetair beleid van die munt, dus hoeveel er in omloop zijn, op welke manier ze in omloop worden gebracht, zeg maar de inflatie, ja, die ligt vast in het protocol. Die ligt vast in de broncode van Bitcoin.
Kun je als bank niks meer aan doen als
Precies.
het Bitcoin is.
Dus wat El Salvador heeft gedaan, is een munt adopteren waar ze zelf verder geen invloed en geen beheersing en geen controle op hebben.
Maar dat hadden ze toch al in de vorm van de dollar.
Ja, dat klopt. Alleen daarvan zeiden ze ook van ja, weet je, de macht ligt bij Amerika en daar zijn ze op zoek naar veel inflatie en ze sturen iedereen een cheque van $1400, maar niet naar onze inwoners, terwijl wij diezelfde dollar hebben. Ja, daar zit een bepaalde asymmetrie in. Dus laten we eens naar wat anders kijken. Ja, en merkwaardig of interessant genoeg hebben ze dan voor Bitcoin gekozen.
Ja, Martijn. Het is een uniek monetair experiment. Waar ga jij op letten de komende maanden?
Nou ja, de vraag is inderdaad hoe het gaat uitpakken. En ik denk, er zijn een aantal doelen geformuleerd. Er is geen heel groot plan, dus we kunnen het niet controleren.
Geen plan, zeg je?
Nou ja, er is meer een aankondiging van, we gaan het doen. Maar er is geen heel dik onderbouwd rapport of een heel dik voorstel waarin staat wat ze zelf verwachten. Het gaat over financiële inclusie, zeggen ze. Dus wat El Salvador uniek maakt, is dat de meeste mensen hebben geen bankrekening. Dus dat zal misschien verbeteren. Een probleem is natuurlijk wel in El Salvador dat de meeste mensen ook, of maar de helft van de mensen heeft toegang tot internet. Dus dat zal verbeterd moeten worden, wil je het echt als wettelijk betaalmiddel overal gaan inzetten.
En ja, dat hoeft niet per se natuurlijk, want het is een wettig betaalmiddel, maar die dollar is er toch ook. Dus niemand is verplicht om bitcoin te
nemen. Nee, zeker. Ja, de vraag, wettelijk betaalmiddel, in Nederland hebben we ook inderdaad een wettelijk betaalmiddel. De publieke munten en biljetten. Maar daarmee kun je op heel veel plekken ook niet meer betalen. Dus een wettelijk betaalmiddel zegt in die zin ook niet zo heel veel. En wat denk ik dit experiment interessant maakt, kan het inderdaad zijn dat je ook belastingen gaat innen in bitcoins en dat vervolgens weer een omloop spendeert. Dus wat het inderdaad uniek maakt, ik denk dat Bert het net al gedeeltelijk heeft uitgelegd, normaal zijn het fiscaal en monetair zijn op elkaar aangesloten. El Salvador heeft geen eigen munt, maar ze zeggen nu, we pakken een private munt. Daarin gaan we belasting innen en dan gaan we vervolgens ook weer een omloop spenderen. En dat is vanuit een economisch of macro-economisch perspectief een uniek experiment en daarom zeer interessant te volgen.
Ja, nou, dat ga jij doen, gaan wij natuurlijk ook doen. Intussen ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan in El Salvador op straat gaat werken. Bert, heb jij enig idee? Ik ben op vakantie en ik wil in een strandbar of zo een biertje nemen. Wat moet ik dan meebrengen?
Ja, precies.
Nou, als het geen dollars zijn dan.
Het is dus onderdeel van de wet dat elke economische actor die moet Bitcoin accepteren, tenzij het niet anders kan. En dat kan dus inderdaad technologisch zijn omdat er geen internet is. Dus dat betekent dat je in principe, onderdeel overigens van het plan, dat liet de president weten in een Twitter Spaces gesprek met een aantal Bitcoin kopstukken. Waar 20.000 mensen live konden meeluisteren. Hij zei, wij gaan ook grootschalig gaan wij internet versneld uitrollen over het hele land, dat de connectiviteit toeneemt. Want van die 70% van de mensen zonder bankrekening heeft wel een groot gedeelte een smartphone. Dus dat is natuurlijk een hele interessante. Dat is wereldwijd het geval, van de 1,5 miljard mensen zonder bankrekening.
Want het verhaal dat me niet vermeld is of die smartphone dan ook echt een internetverbinding heeft. Want het kan ook puur GSM zijn.
Sure, dus wat vaak gebeurt is dat er dan ergens hotspots zijn en op andere plekken niet. Maar ze gaan dus versneld zorgen dat er overal internet is. Dus we gaan er even van uit dat in jouw voorbeeld dat de strandtent of de car, dat die inderdaad internet heeft.
Is een druk toeristencentrum.
Ja, precies. Dus wat er dan gebeurt is, je koopt je ijsje en dan presenteert de verkoper jou een QR-code. En die scan je en een seconde later heb je betaald. En want de hele infrastructuur die ze daar nu op dit moment al gebruiken, want er zijn bepaalde kuststroken waar ze al vrijwel helemaal op Bitcoin zijn overgestapt. Dat was ook de aanjager, de oorzaak van deze verandering.
Dat was een experiment, hè?
Dat was een experiment, van al een aantal jaar. Ze gaan gebruik maken van het Lightning-netwerk als technologielaag. En dat is een laag bovenop Bitcoin, die beveiligd wordt door de Bitcoin-blockchain, maar technologisch gezien daarbovenop gebouwd is, waar je binnen een seconde tegen vrijwel nul transactiekosten betalingen kunt doen. En dat gaan ze dus gebruiken. Dus zo gaat het in de praktijk werken. En dan pliep heeft die verkoper, die heeft jouw satoshis te pakken.
Maar dat betekent dat die verkoper dat moet hebben. Die moet daar dus spullen voor hun huis halen. Bepaalde infrastructuur, software, hardware.
Ja.
Kunnen alle zaken in El Salvador dat bekostigen?
Ja, dus wat er gaat gebeuren is dat ze vanuit de overheid een app ter beschikking stellen die gebouwd wordt door Strike. Dat is het bedrijf van Jack Mallers die ook in dat experiment geholpen heeft.
Ja, en ook die bekendmaking deed op die Bitcoin-conferentie.
Precies, en zij zullen daarmee eigenlijk zorgen voor alle voorfinanciering. Hè, want voor Lightning moet je wel eigenlijk wat kapitaal inbrengen. Dat gaan ze allemaal regelen. Hè, zodat het zonder kosten gewoon een kwestie is van een app downloaden en dan kun je Bitcoin ontvangen.
Ja.
En eventueel ook betalen. Dus dat wordt geregeld. Het is technisch gezien gewoon het Lightning-netwerk. Dus je kan ook een willekeurige andere app gebruiken. Het is echt open. Het is niet een monopolie van de staat of iets dergelijks. Maar ze gaan wel voorzien in een optie die alle frictie wegneemt. Dus dat is dit. Iets anders wat ze ook gaan doen is.
Maar wacht even, mijn vraag was, kunnen ondernemers dat bekostigen, die spullen die ze daarvoor nodig
hebben? Ja, dat is alleen een smartphone die ze moeten hebben. En die hebben ze praktisch allemaal.
Oké, niet alleen de klant kan het doen met een smartphone. De ondernemer kan het ook doen met een smartphone.
Sterker nog, dat is symmetrisch. Iedereen die app heeft, die kan ze wel kopen als verkoper.
Dat is natuurlijk waar.
Ja.
Ja. Oké, Martijn. Zoals we al zeiden, het andere wettig betaalmiddel is in El Salvador de dollar. Waarom zou nou iemand die wat te kopen heeft kiezen voor de Bitcoin?
Nou ja, het is een digitaal betaalsysteem. Dus in die zin kan het ook veiligheid bieden.
Ja.
Dus de dollars die waarmee wordt betaald, de meeste mensen hebben geen bankrekening. Ze betalen met fysiek geld. En daar zit natuurlijk van allerlei nadelen aan. Dus in die zin, hier wordt een digitaal betaalsysteem geïmplementeerd. En in die zin is het denk ik wel een stap vooruit als je alleen kijkt naar betalen. Je verliest er, ze verliezen er ook wel een aantal dingen mee. Bijvoorbeeld, ze kunnen geen eigen monetair beleid voeren, maar ze hadden toch hun eigen
geld bijdrukken. Ja.
En wat natuurlijk de grote vraag is, of wat ik zelf zeer interessant vind, wat gaat er gebeuren als je twee munten accepteert? Dus zowel de dollar en de bitcoin, dat betekent dat er wisselkoersrisico is. Dus het kan zijn dat je bepaalde verplichtingen hebt in dollars. Je krijgt binnen bitcoins, maar de koers van bitcoin stort in en je kunt niet aan je dollarverplichtingen voldoen.
Ja, maar daar zijn wel oplossingen voor. Hè? Die moet je dan implementeren. Maar dat kan bijvoorbeeld dat kan de vorm krijgen dat je elke ontvangen bitcoin direct of welk klein deel van de bitcoin dan ook direct omwisselt in dollars.
Ja, nee, ja, precies. Maar dan is het dus echt alleen een transactiemechanisme. En dan ga je dus bitcoins niet gebruiken als opontmiddel. En dus normaliter met geld. Nou ja, het heeft verschillende functies. De drie bekende functies zijn rekeneenheid, opontmiddel en ruilmiddel of betaalmiddel. Ja. En als je één van die functies gaat zeggen, nou ja, dat is het niet, dan is het eigenlijk veel meer een betaalsysteem. Dan zet je de hele tijd dollars om in bitcoins, betaal je en zet je het weer om.
Ja. En dat is denk ik wat daar wel primair gaat gebeuren. Zeker bij de gebieden waar nu nog bitcoin eigenlijk niet bekend is. En want die app van die ze gaan gebruiken, die ondersteunt niet alleen bitcoin, maar ook stablecoins, dus een digitale dollar. Dus ze kunnen eigenlijk ogenblikkelijk die bitcoin omwisselen in dollars en andersom. En ze kunnen ook gewoon met dollars betalen via datzelfde systeem met diezelfde QR-code. Dus dat brengt een hele interessante nieuwe optionaliteit. Dus wat je ook ziet gebeuren is dat, dat mensen een beetje dollars houden voor het dagelijkse betalen, omdat een bepaalde stabiliteit heeft ten opzichte van de spullen die je wil kopen. En dat ze bitcoin gebruiken om voor de langere termijn te sparen. Omdat in ieder geval de afgelopen 12 jaar er, zeg maar gemiddeld genomen, meer dan 100% rendement per jaar is geweest. En dus historisch gezien was dat een slimme manier om te sparen. Dus dat is een soort van manier waarop daar nu eigenlijk naar gekeken werd.
Ja, Martijn, ze kiezen nu voor de bitcoin. Ze hadden natuurlijk er ook voor kunnen kiezen om een El Salvador coin te maken. Waarom zouden ze dat niet gedaan hebben?
Nou ja, precies. Dit zou je verwachten dat hier een plan onder ligt. Zodat je die afweging kan bestuderen en daar iets van kan vinden. Maar dat plan met die afweging is niet. Dus je zou denken, ze hebben zelf geen eigen munt. Dus als je een digitale munt zelf uitrolt, kun je ook monetair beleid voeren. En het voordeel van monetair beleid zijn een aantal
Ze hebben niet voor niets geen eigen munt. Dat is mislukt. Nee, die munt die ging ten onder.
Ja, precies. In het verleden is het mislukt. Maar je kunt natuurlijk met moderne technologieën kun je sowieso een betaalsysteem implementeren. Een publiek betaalsysteem. En je kunt ook afspreken met elkaar. Ja, de geldhoeveelheid mag maar beperkt groeien. Precies wat met bitcoin gebeurt.
Ja.
Dus die ideeën zijn eigenlijk gekomen na de ineenstorting van hun eigen munt. En het verbaast mij dat eigenlijk die afweging dus niet is gemaakt. En dat er eigenlijk is gekozen voor die bitcoin. Of in ieder geval, wij kunnen niet bestuderen wat hier de logica eigenlijk achter is voor deze.
Ja. Heeft het, denk jij Bert, voordelen of nadelen per saldo voor El Salvador om de bitcoin als betaalmiddel te hebben in plaats van een eigen coin?
Ja, dat weten we pas over 10 jaar, denk ik. Ik denk dat dat het eerlijke antwoord is. Want er zijn zo ontzettend veel zaken die daar invloed hebben op of dit goed of slecht uitpakt. Onder andere door wat het nu allemaal in beweging zet. Er zijn nu talloze partijen van het IMF en de Verenigde Staten tot en met winkelketens die daar hun winkels hebben, die nu op een of andere manier een oordeel moeten vormen over bitcoin. Die tot nu toe konden zeggen, joh, we kijken het allemaal nog een paar jaar aan. En die zijn nu verplicht om er wat van te vinden.
Herbert Blankenstein.
El Salvador is dus, zoals gezegd, het eerste land dat de bitcoin als wettig betaalmiddel invoert. Het is geen eiland. Het is ook niet alleen op de wereld. Het IMF kijkt mee. Bert zei het al, de crypto-sceptische Verenigde Staten doen dat ook. Hoe zit het met de handel met de buurlanden? Praten we over door. Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Bert Slachter, oprichter van Lekker Cryptisch en host bij Satoshi Radio. Bert, de buurlanden van El Salvador, of laten we wat ruimer kijken, Latijns-Amerika, heeft deze stap van dat kleine landje gevolgen voor dat grote continent?
Ja, dat is een heel opmerkelijk gevolg. Wat ik zelf helemaal niet verwacht had na die conferentie waar dit aangekondigd werd, is dat er een heel groot aantal landen, toch al een stuk of 15 tot 20 intussen, dat daar mensen zijn geweest. Het zijn vaak individuele politici of bestuurders of lobbyisten die heel expliciet hebben bekendgemaakt dat ze iets dergelijks ook wel zouden willen. Nou, een gedeelte, dat begon eigenlijk met landen daaromheen. Hè. Paraguay was geloof ik de eerste.
Panama.
Dus, ook Argentinië en Brazilië overigens.
Maar dat waren dus, je zegt het eigenlijk al, maar dat kan wel even benadrukt worden. Het waren enkele parlementsleden, soms maar één per land. Dus de politieke betekenis daarvan is minimaal.
Ja, er kwam vaak wel wat bijval uit het land, ook van andere parlementsleden of mensen bij de hogere banken en dergelijke. Maar inderdaad, het is allemaal heel, heel dun. En later kwam ook uit Oost-Europa. Hè. Oekraïne was het, geloof ik, kwam
eens, Afrika niet te vergeten.
Nu laatste dagen veel uit Afrika. Dus Nigeria heel, heel expliciet, Tanzania, vanmorgen Ethiopië. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk dat die landen allemaal zeggen dat ze er ook serieus naar aan het kijken zijn, of de centrale bank opdracht hebben gekeken om het uit te zoeken, of gewoon, weet je, iets verkennends. In ieder geval iets dat ze tot nu toe nog nooit publiekelijk naar buiten zijn gekomen, nu wel hierop volgen. Dus dat is opmerkelijk, ja.
Ja, zeker. En Martijn, El Salvador doet natuurlijk zaken met buurlanden, met landen in een wat ruimere kring natuurlijk ook. Maar dat zal toch niet in bitcoin gaan, of wel?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat gewoon in dollars blijft gebeuren. Dus zo, de meeste internationale handel is in dollars. En dat zal voorlopig nog zo blijven. Wil niet zeggen dat dat kan veranderen natuurlijk. Dus als meerdere landen de bitcoin gaan accepteren, kunnen ze daar ook zaken mee doen. Ja. En je ziet volgens mij wat je langzaam ziet gebeuren. Nou, China is daar heel ver in met een eigen digitale munt implementeren. Dus dat geopolitieke spel wordt gespeeld. En uiteindelijk gaat het erom, nou ja, wat is de munt over 10 of 15 jaar, waarin we internationale zaken doen. Ja. En daar worden steeds meer stappen gezet.
Ja, en El Salvador heeft die bitcoin, je kunt er belasting in betalen. Dus ze gaan ook een fonds maken om de mogelijkheden te scheppen, hè, voor businesses, voor ondernemingen, om die bitcoin te kunnen accepteren. Maar ze krijgen dus in ieder geval geld binnen in de vorm van bitcoin. Is het nou verstandig voor een land om die bitcoin ook inderdaad aan te houden als reserve?
Ja, dat is ook moeilijk te zeggen. Dus dat is ook speculeren natuurlijk. Maar uiteindelijk denk ik, dus het idee van belasting in is toch om het weer uit te geven. Dus je int het, ja, je geeft het uit en je stimuleert daarmee economische activiteiten.
En hebben ze dus bitcoin om uit te geven? Dat is ook al bijzonder.
Nee, dat is heel bijzonder. Dus ja, zij kunnen onderwijsinstellingen, docenten, ziekenhuizen, zij kunnen die mensen of die instellingen gaan betalen, ja, met bitcoins.
Of ze kunnen die bitcoin gewoon op een exchange of wat dan ook in dollars wisselen en die dollars. Wat zou verstandig zijn?
Nou ja, ik denk als je het serieus wettelijk betaalmiddel wil maken, dat je het ook, ja, moet uitgeven. Dus, ja, dat je niet meteen alles moet omzetten. En voor internationale transacties, bijvoorbeeld met het IMF, waar ze schulden hebben, het IMF zal zeker geen bitcoin gaan accepteren. Dus die bitcoins zullen ze moeten omzetten in dollars en daarmee hun bestaande schulden aflossen.
Ja, dan is het volgende wat er gaat gebeuren. Dat is dat Amerika en het IMF zich ermee gaan bemoeien. Het IMF heeft ook al uitspraken gedaan. In elk geval dat er toch eens duchtig met El Salvador gepraat moest gaan worden. Hè? Wat heeft, laten we met het IMF beginnen, wat hebben die voor belang in deze? Bert?
Nou, zeg maar, echt het grotere belang, dat is moeilijk te zeggen. Ze hebben op een kleiner belang, dat is dat ze geld uitgeleend hebben aan El Salvador. Met name ook rondom corona, om daar steun te geven. Dus ze hebben een enkele, ik geloof dat het pakket in totaal 1 miljard is aan dollars. Ik geloof dat er nog 500 miljoen of zo open staat. Weet je, die orde grootte. Ja. Ze krijgen nog geld. Hè? Maar ze hebben ook wel belang, denk ik, om niet uitspraken te doen of dingen toe te staan die een grote precedentwerking hebben. Dus IMF heeft natuurlijk ook wel bepaalde macht wereldwijd. Dus
heeft ook wel uitspraken gedaan in het verleden die sceptisch waren over bitcoin.
Ja, sceptisch, maar ook accepterend. Hè, want ze hadden het ook kunnen verbieden. En in 2017 is het IMF eigenlijk met uitspraken gekomen en zeggen van, ja, we moeten het maar eens op een of andere manier in een juridisch kader gaan plaatsen. En dat betekent dat je het niet gaat verbieden. Dus ze hebben ook wel weer gezegd van, ja, we moeten het op een of andere manier reguleren. En dus accepteren. Maar ik denk ook dat ze er belang bij hebben dat ze nu heel voorzichtig in hun uitspraak,
ja,
zijn.
Zouden ze El Salvador de duimschroeven aandraaien? Van zie je daar nou maar eens vanaf?
Ja, dat is natuurlijk een machtsmiddel. Ja.
Ja, maar dat is niet bekend.
Nee, dat is niet bekend.
Wat denk jij, Martijn?
Ik denk het niet, zolang ze hun betalingsverplichtingen blijven voldoen, dat dat niet zal gebeuren. En ik denk inderdaad wat Bert zegt, wat het grote gevaar natuurlijk is, dat andere mensen dit voorbeeld gaan volgen, of andere landen dit voorbeeld gaan volgen. En dat dan de bestaande centrale banken, de bestaande monetaire instituten gewoon minder macht hebben. Dus het is ook op dat gebied gewoon een machtsspel. En ja, als meer landen hun rug draaien naar het IMF en wij gaan ook andere munten accepteren, nou, dan krijg je een interessante dynamiek.
En zegt dat wel. En daar heeft de Verenigde Staten ook mee te maken. Want El Salvador, de dollar blijft daar wettig betaalmiddel, maar de bitcoin komt erbij. Dus de dollar krijgt concurrentie. Hoe reageert de VS daarop?
Nou ja, ook daar is de vraag. Dus wat El Salvador zo interessant maakt. Heel veel El Salvadorianen die werken in de VS. En die sturen geld naar huis toe. Ja. Dus dollars worden naar huis gestuurd. En dat geld wordt gebruikt. En dus ook geaccepteerd. En als zij ook iets anders gaan accepteren dan de dollar alleen. Nou ja, dat zet wel de status van de dollar. Of de macht ook van de VS natuurlijk een beetje onder druk. Een heel klein land. Maar wederom, als andere landen gaan volgen, betekent gewoon dat de macht van de dollar en van de VS minder wordt.
Ja, en zou dat voldoende reden zijn voor de Verenigde Staten om ook daar iets aan te willen doen?
Nou ja, de vraag is, als je iets gaat doen, of je dan juist de tegenreactie niet groter maakt. Dus daar, ja, zal nu heftig over gedebatteerd worden of dat de verstandige zet is. Of laten we dit experiment, laat ze maar gewoon gaan. Het is een relatief klein land. Niet te veel aandacht aan besteden. Dat zou ook een strategie kunnen zijn van de, ja, VS om hiermee om te gaan.
Wat denk jij, Bert?
Nou ja, er zijn heel veel mensen uit El Salvador die werken in Amerika. Hè. Die gaan daarheen, soms illegaal, hè, om daar te werken en dan het geld naar huis te sturen. En de president zelf die zei van ja, weet je, ze moeten ons dankbaar zijn. Want als wij hier economisch het gewoon heel veel beter maken, dan hebben ze ook gewoon veel minder last van arbeidsmigranten en illegalen daar.
Oké, okay, dus de president van El Salvador zei, de Verenigde Staten moet dankbaar zijn. Dat wij...
Ja, want wij gaan hier. Want hij is er echt heilig van overtuigd dat dit voor grote economische opleving zorgt. Ja. En hij begint al door te zeggen van alleen al volgend jaar. Hè, want 20% van de economie van El Salvador zijn remittances. Dat zijn betalingen uit het buitenland. Ja. Gemiddeld 30% van dat bedrag gaat op aan transactiekosten. Bij Western Union en dergelijke. En dus dat is alleen al 1,5 miljard dollar per jaar. 6% van de economie die gewoon er ineens bij komt als besteedbaar inkomen. Dat is volgend jaar al, weet je wel. Zo redeneert hij. Van, dus dit gaat zeker weten zorgen voor een betere economie. En dat is ook een beetje de energie waarmee hij erin staat. En dus hij zelf zegt van joh, Amerika moet ons gewoon dankbaar zijn. Alleen Amerika zal ongetwijfeld niet alleen kijken naar El Salvador, maar die zal zich ook heel erg bewust zijn van dat hier de heerschappij van de dollar ook op een of andere manier dat daar aan getornd wordt nu.
Ja, en daarom jullie zeggen allebei al, het is een experiment en we moeten het gaan zien. Maar misschien willen jullie een voorspelling doen. El Salvador, paria of pionier, Bert?
Pionier.
Ja, Martijn. Dat denk ik ook zeker. Nee, zeker. En de grote vraag is inderdaad, leidt dit tot meer economische activiteit? Tot economische groei voor gewoon normale mensen? En als het inderdaad zo is dat er meer geld binnenkomt en als er ook van allerlei cryptobedrijven naar El Salvador komen die daar ook gaan besteden, gaan investeren, dan ben je gewoon een pionier die rondom die crypto weer het hele community weet te bouwen, economische activiteit weet te bouwen. Dus in die zin denk ik dat de eerste zeker best een voordeel kan hebben.
Dank. Bert Slachter, oprichter van Lekker Cryptisch, hoofd bij Satoshi Radio, en Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.